SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
Vorige week hoorden we over Dirk Hartog en het belang voor Australië van Dirk. Het was Peter Reinders die erover vertelde, expert op het gebied van schepen. Vandaag vergelijkt hij hem met Columbus.
We hebben dus ook het idee dat omdat dus men hier naartoe ging vanwege de ontdekking van Hartog, dat je van Hartog dus de Columbus van Australië kan noemen.
En kunnen we dat ook? Of is dat wishful thinking?
Nee, maar het gaat er dus om wat je bedoelt met Columbus. Als je bedoelt met Columbus een Italiaan die op 3 schepen naar Australië kwam, zoals dus de echte Columbus naar Amerika ging, dan moeten we dus concluderen dat meneer Malaspina, dit is een Italiaan wat met 3 schepen naar Australië kwam in de 1790er jaren, dat die de Australische Columbus is. Want hij was dus een Italiaan.
Ja.
Maar als je zegt van wie veroorzaakte nou de hele wereld plotseling om hier te gaan zoeken of hoe dat continent eruit ziet, dan moet je dus
teruggaan naar Hartog als de
dan katalyst. Moet je Hartog, dus de katalyst, de jongen die dus het attractief maakte om hier te gaan zoeken. En dat ging dus door voor 200 jaar en inderdaad een heleboel immigratie kwam daaruit. Dus volgens mij kun je dus wel Hartog de Columbus van Australië noemen. Of Columbus de Hartog van Amerika natuurlijk. Met andere woorden, Hartog die kwam hier omdat hij de brouwerroute volgde.
Ja, die dat is dus een traject. Enorm belangrijk.
Precies, dat was een traject in de zuiden van de Indische Oceaan. Die dus Hendrik Brouwer had uitgeprobeerd in 1611. Maar de VOC die had nog wat jaren nodig om te besluiten dat ze het bevel zouden uitgeven om al die kapiteins diezelfde route te laten voeren. En dat was nog niet uitgegeven, dat bevel.
Waarom was dit zo'n belangrijke route? Misschien kun je dat nog even uitleggen.
Wel, de route was veel korter in tijd. Er was de wind, de Roaring Forties, zoals het dus genoemd wordt, die dus bijna de reis in de helft van de tijd kon doen en dus levens spaarde. Want de scheurbuik die zette al gauw in na een paar maanden op zee, want ze hadden niet genoeg vitamine. Dat wisten ze toen nog niet. Maar het gaat er dus om dat het was veel sneller, het was dus goedkoper. En er waren ook geen Portugezen die ze tegenkwamen om mee te vechten. Met andere woorden, de hele zeemansgemeenschap in Amsterdam en in de andere VOC-steden, die route was populair.
Ja, dat kan me
voorstellen. Want die vrouwen die wilden dus een man terug hebben. Ja. En als ze geen scheurbuik kregen, dan kwamen ze waarschijnlijk wel weer thuis.
De kans voor overleven was groter.
Precies, Columbus was ook de tweede Europeaan, even terug te komen op die Columbus, die dus naar Amerika ging. De eerste was Leif Erikson in het jaar 1002. En na Leif Erikson kwam er nooit meer een andere Europeaan tot Columbus. Maar we hebben dat hier dus ook, want de eerste Nederlander, de eerste Europeaan die hier aan kwam, dat is Willem Jansson in zijn duifken. En na een decennium, 10 jaar lang, kwam er ook geen tweede opdagen, omdat deze meneer Jansson had gezegd, ja, dat is nu Guinea. Dat is een eiland. Ja. Dat is niet het grote Zuidland. Dat was dus helemaal niet sensationeel. Het was gewoon een beetje groter. Ze dachten waarschijnlijk dat Nieuw-Guinea iets groter was dan ze al wisten. Met andere woorden, kwam niemand meer te kijken om dat grote Zuidland te ontdekken verder. Ja. Begrijp je wel? Dus het is precies hetzelfde geval met die meneer Erikson en Columbus. En die Erikson kwam er ook niemand meer kijken. En die probeerde dus om daar in Labrador ging die naartoe, om daar iets te stichten. En dat lukte dus niet. En daarna kwam niemand meer naar Amerika. Tot Columbus.
Ja.
En zo ging het dus hier eigenlijk ook. Die vergelijking.
Kun je trekken.
Die kun je dus wel trekken. Ja.
Ja.
Dus, nou ja, de literatuur gebruikt ook Columbus als een punt van verandering.
In Europa, maar
precies.
Ook
Amerika voor Columbus wordt dus beschreven met Azteken en Inca's en allerlei beschavingen en de grond. En dan heb je Amerika na Columbus. Ja. Nou, er zijn dus ook artikelen hier waar dus bijvoorbeeld archeologen die praten over Australië voor Hartog. Want er zijn dus alleen maar inheemse toestanden te vinden. Van wat betreft fossielen en weet ik veel wat. Right? En dan wordt dus ook Hartog in dat soort literatuur gebruikt als een soort punt van waar verandering gaat optreden. Want plotseling kun je dus waarschijnlijk wat Europese zaken vinden enzovoort. Mm. Dat is weer een puntje waar je zegt van ja, hij was toch eigenlijk wel een soort een Columbus.
Ja, ja,
in wat betreft de brede lijnen van de geschiedenis van Australië, ja, begrijp je wel?
Zoals jij het voorstelt, heel anders dan wat je op school leren.
Natuurlijk. Ja. Maar dat komt dus eigenlijk ook, deze gedachten komen uit dat nieuwe materiaal van Van Duivenvoorde. Hè? En Van Duivenvoorde die heeft ook een studie gemaakt van deze boodschappen die dus achterbleven als Zeli de nieuwe land ontdekte in Afrika. Ze is naar Madagaskar geweest. Ze heeft daar een studie van gemaakt en foto's genomen van die Nederlandse zeelieden die daar ook in een rots kerfde. Dus die weet daar precies alles vanaf. En daarvoor was zij de juiste persoon om dus die plaat van Hartog te bestuderen. En ook de conclusies te trekken dat het geen claim was. Want zij weet er dus alles vanaf.
Jammer aan de ene kant dat het geen claim was.
Nou ja, de claim is alleen maar een interessant historisch feitje. Want de Fransen hebben dus West-Australië wel geclaimd. In 1772, 2 jaar na kapitein Cook de Oostkust claimde. Die zijn dus nooit terug geweest om dus die claim echt waar te maken en dat land te bezetten. Zoals de Engelsen dat deden, want de Fransen waren veel te druk met de Franse revolutie om druk te maken over Australië, waar er waarschijnlijk ook geen vruchtbare grond was, want de rapporten waren allemaal niet zo enthousiast daarover. Hij had dus eerst, was hij met meneer Kerguelen, was hij naar het zuiden van Indische Oceaan geweest om daar het Zuidland te ontdekken. Maar dat ontdekte hij dus niet. Maar Kerguelen die ging dus wel naar Frankrijk terug en zegt, ik heb het wel ontdekt. Met andere woorden, Kerguelen die
bewijs het maar eens.
Precies. Nee, Cook die kwam daar later langs en die zei, dat is gewoon een eiland. Ja, Kerguelen eiland. Heet nog steeds Kerguelen eiland. En deze meneer Kerguelen die werd dus in de gevangenis gezet. Want hij had zijn koning bedrogen.
Dat moet je niet doen, dat is niet gezond.
Saint-Alouane claimde West-Australië voor Frankrijk in 1772. Maar ze kwamen niet terug, dus het is alleen maar interessant. Maar het heeft geen invloed op de geschiedenis. Ze begroeven een fles met een document erin. En er werd een officier naar het land gestuurd. Precies op die plaats waar ook Hartog was geland. Ja. Precies op die plaats. En daar hebben ze dus die fles gevonden. Er zaten dus munten bij om dus de datum vast te stellen enzovoort. En de West-Australische museum, daar kun je die fles zien en die munten. Dus dat is wel een feit. Die hebben dus wel West-Australië geclaimd.
Ja, maar na Hartog.
Maar Hartog deed dat dus niet. Die liet gewoon een boodschap achter. Want hij had geen instructies om dat land te ontdekken en dan te claimen.
Dat is wel duidelijk, uit het verhaal.
Precies, ja.
Als conclusie, belang van Hartog vandaag.
Eerste plaats is het dus 400 jaar geleden dat hij dus dit land bezocht. Ten tweede wordt hij dus door mij op zijn minst beschouwd als de Columbus van Australië. Omdat hij dus de stimulans bracht naar de wereld om hier verder te gaan kijken. En ze kwamen maar.
Om te kijken. Komen.
En ze blijven voor 2 eeuwen. Want het verschil met natuurlijk Columbus is dat Columbus die kwam thuis en die zei dat er is goud. En iedereen die kon niet wachten om ook goud te gaan zoeken daar. Maar hier werd geen goud gevonden, toen nog niet. En dan andere woorden,
zelfs geen specerijen.
Precies, nee, met andere woorden, het is een soort een langzamer proces dan Columbus. Amerika was in ongeveer 25 jaar was het al helemaal in kaart gebracht. Terwijl hij had 200 jaar nodig. En met de eerste kaart van de kust die gepubliceerd werd in 1811. Ook door een Fransman, Louis de Freycinet. Ja, dat duurde zo lang omdat hier dus eigenlijk de rapporten waren niet zo enthousiast. Hè, van er was geen markt voor boemerangs, zeg maar.
Nee. En, kun je ook voorstellen, ja.
En
die dingen komen toch niet terug.
Precies. Maar in de lange lijnen van de geschiedenis zijn er dus wel parallellen met het Amerikaanse verhaal.
Ja.
Wel
ja,
van
ja.
Columbus.
Ja, ja.
En dan, ja, we vieren dat dus dit jaar al met allerlei evenementen. Er is een groot feest in oktober, want 25 oktober is dus precies 400 jaar geleden dat deze hertog aankwam. En daar is een groot feest en een ceremonie enzovoort. En of er nou nog een koninklijk bezoek aankomt, dat weet ik niet. Maar dat wordt gefluisterd.
Ben jij er aanwezig in West-Australië?
Ik heb het nog niet besloten of ik daar naartoe ga. Het is mogelijk.
Ja. Misschien zien we elkaar daar.